Hoofdstuk 2. Een eerste kennismaking met de Tractatus Logico-Philosophicus.
Het begint al met dat voorwoord van de Tractatus, wat heel merkwaardig is, omdat daarin ook al dat verhaal staat over een boek in twee delen. Het eerste deel dat je nu vast hebt en het tweede deel dat niet kan geschreven worden. Waar hij ook al zegt, ik beweer geenszins dat de ideeën die hier uitgedrukt staan origineel zouden zijn. Dus hij richt zich eigenlijk naar mensen die gelijkaardige gedachten hebben gehad zoals hij ze heeft gehad. Dus het gaat in zekere zin tot op een bepaalde hoogte meer om herkenning. Dus je leest de Tractatus en je denkt van, ja, natuurlijk, ik ben daar ook geweest. Maar daar liep ik vast. En kijk, Ludwig wijst mij nu een uitweg. Je moet naar daar. En dan van, ja. Maar voor iemand die echt een novice zou zijn, die er geen idee van heeft, voor die lezer was zijn Tractatus, voor Wittgenstein zelf, eigenlijk niet bedoeld. De structuur van het boek is heel merkwaardig. Het zijn paragrafen. De langste paragraaf is een pagina, dat is ongeveer de meest uitgebreide. Soms is het één zin. En die zijn genummerd. De hoofdnummering loopt van 1 tot en met 7. 7 is die ene fameuze uitspraak waarmee de Tractatus eindigt en die wij allemaal kennen, neem ik aan. Zoals men het vandaag zou uitdrukken, die een memetische kwaliteit heeft gekregen, waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. En wie het leest in isolement, die maakt de gangbare interpretatiefout door te denken dat Wittgenstein daar bedoelde, kijk, als je er niets van af weet, hè, zwijg dan. Kent u dat, die mensen die zeggen, kijk, ik weet er absoluut niets van, hè, maar mijn gedachte is, dan zeg je, wacht, hè, hier zit een logische spanning op, oké? Om het zacht uit te drukken, dat is het niet. Om vooruit te lopen, die slotparagraaf heeft als bedoeling om te zeggen, indien je duidelijk weet voor uzelf, in deze situatie heb ik geen woorden die kunnen uitdrukken wat ik zou willen proberen uit te drukken. Als die woorden u ontbreken, ja, is het dan niet gepast om te zwijgen? Want als je dan toch iets zou zeggen, dan gaat je dingen zeggen die betekenisloos zijn. En dat creëert alleen maar verwarring. En je zou bijna kunnen zeggen, dat is onbeleefd. Dat mocht je niet doen tegenover de mens tot wie je u richt, om die de indruk te geven dat je betekenisvolle dingen aan het zeggen bent, terwijl je niks aan het zeggen bent. Ja, laat dan de stilte heersen. Of ga in de piano zitten en speel een sonate van Brahms. Dat kan je ook doen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan komen er onderverdelingen. 1.1, 1.11. Het gaat vrij diep, het gaat tot niveau 5 somtijds. Dus je kan een paragraaf hebben 4.1273. En hij geeft aan hoe je dat moet begrijpen. De paragraaf 4.1273, dat is de derde commentaar, dus die laatste drie, op de zevende commentaar, op de tweede commentaar, op de eerste commentaar op 4. Dit is een aanzet om het heel streng te structureren. Alleen, als je het leest, zit je voortdurend met vragen van de aard. Ja, maar is dit nu echt wel een commentaar daarop? Dit lijkt mij een nieuwe gedachte te zijn. En we hebben daar een zeer mooie bevestiging van gekregen. Want als je je afvraagt, als je doorheen de tekst gaat, daar zullen we voorbeelden genoeg van zien, dat je denkt, oké, ja. En dan plotseling staat er iets waarvan je denkt, ja, maar waarom staat dat hier nu? Waarom zegt hem dit nu? En de volgende paragraaf neemt terug de draad op van de paragraaf net ervoor. Was dit? Dat is geen commentaar daarop of niks. Dus dat is zelfs trouwens een nieuw concept waarover hij nog niks heeft gezegd. En nu plotseling staat dat hier. Dat je denkt van, nee, dat klopt toch niet, dat systeem. Dus je hebt niet het gevoel dat 4.1273 de derde commentaar enzovoorts is. Wat is er gebeurd? Men had de overtuiging dat alle manuscripten met de handgeschreven versies en de getikte versies, de typoscripten, dat die allemaal verloren zijn gegaan. Dat men dus alleen maar de finale versie had. Maar in 1965, opnieuw bij het opruimen van al het materiaal dat men bij Wittgenstein had gevonden, komt er toch een exemplaar naar boven, een manuscript, handgeschreven, van de Tractatus, waarvan men vermoedt dat het de laatste versie moet geweest zijn. Dus de versie net voor de eindversie die uiteindelijk gepubliceerd geweest is. Dat is uitgegeven. Men is in de stijl van Moore doorgegaan op de mooie naamgeving. Dat ding staat nu bekend als de Proto-Tractatus. Uiteraard staat dat niet op dat manuscript en dat zou een beetje gek zijn. Dat is dezelfde mop van, kijk, dit is een munt uit de Romeinse periode voor de komst van Christus. Hoe weet je dat? Kijk, het staat hier, 58 voor Christus. Dat soort mop zou een beetje gek zijn. Van, dit is nog niet de finale versie, ze komt eraan. Maar weet je wat, ik noem het toch maar alles, proto. Dat klinkt goed. De proto-tractatus. En wat daarin staat ook, is een overeenstemmingstabel. Namelijk de rangnummers in dat manuscript, vergeleken met de eindversie, zijn niet dezelfde. Er zijn heel grote verschillen. Bijvoorbeeld een paragraaf die uiteindelijk een vijfde rangs commentaar wordt, in dat manuscript kon die het statuut hebben van eerste commentaar. Dus dan denk je van, tja, dus hier moet hij gedacht hebben, dit is een belangrijke commentaar op die paragraaf, om dan later te denken van, ja, nee, eigenlijk mag je dat naar achteren schuiven, dit heeft geen belang.